Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 17, ik zet mijn treden in uw spoor. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Markus-evangelie, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Markus 15, vers 1 tot en met 21. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem, gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende, antwoord gij niet, ziet hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende, wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Want hij wist dat de overpriesters hem door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen, wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom, kruist hem. Doch Pilatus zeide tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, kruis hem. Pilatus nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegeeseld had, om gekruisigd te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen. En zij deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende zetten hem op die op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Zover de schriftlezing. Het woord Gods voor de prediking van vanmorgen is uit dit gedeelte, het laatst gelezen vers, vers 21. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. We willen samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, het is aan de morgen van uw dag dat wij weer in uw huis mogen verkeren en dat wij weer mogen komen onder de verkondiging van uw goddelijk woord en getuigenis. Heren, wij komen horen wat gij tot ons te zeggen hebt, maar zal uw woord ook waarlijk in ons leven een kracht tot zaligheid zijn, dan moet er voor dat woord wel ook plaats zijn. En dat is er van nature niet. Van nature is er plaats voor allerlei, maar voor u en voor uw woord is geen plaats in ons leven. En daarom, Heren, wij bidden van u dat gij met ons wilt zijn en dat gij in ons midden wilt komen en dat gij door de kracht van uw genade in ons midden wilt werken, opdat uw woord zijn werk zal mogen doen, en opdat het ontvangen zal worden in een weltoebereide akker. Laat ons hart dan bearbeid worden door uw geest, opdat het zo'n akker mag zijn waarin het zaad van het evangelie mag vallen en waarin het wortel mag schieten en waarin het ook vrucht mag gaan dragen. Heren, we hebben zo nodig van begin tot eind dat gij het werk der verlossing in ons leven verricht. Er is van ons niets bij. Wij kunnen het tegenstaan, maar niet bevorderen. We kunnen de geest wederstaan, maar wij kunnen hem niet doen werken. Heren, we kunnen uw genade en alles wat gij aan zondaren wilt geven tegenhouden, maar wij kunnen onszelf niet op de weg des levens brengen en we kunnen onszelf niet op de weg des levens houden. We zijn van begin tot eind, van het wonder van de levendmaking tot en met de verheerlijking, volledig aangewezen op uw goddelijk, op uw onwederstandelijk werk. Zondaar die u niet kent, Heren, zal het van u moeten hebben, maar ook uw volk en kinderen die u in het beginsel hebben mogen leren kennen, zij hebben het altijd weer nodig om door u bediend, om door u geleid, om door u gezegend te worden. Want van onszelf zullen we nooit iets bezitten. O Heere, wij bidden van u, doordring ons van onze diepe afhankelijkheid. En wilt gij ons zo in die afhankelijkheid van u tot u doen opzien. En van u uw onmisbare zegen doen begeren. Geef ons alles wat we nodig hebben, in spreken en in luisteren, opdat uw woord zijn kracht mogen doen in ons midden. We mogen ook in deze morgen weer stilstaan bij hem die het werk heeft gedaan, het verlossingswerk, het werk waardoor zondaren behouden worden. Heere, hij mag ook vanmorgen weer voor onze aandacht geplaatst worden in de vernederingen die hij heeft ondergaan en in het lijden dat hij heeft gedragen, in de smarten die op hem aangelopen zijn. Ja, we mogen hem zien als degene die tot een vloek gemaakt is, omdat zo zondaren van die zonde en van die vloek zouden worden verlost. Geef ons oog voor hem. Geef dat er ook in ons leven, het zij voor het eerst, het zij bij vernieuwing, waarachtig verlangen naar hem mag zijn om hem te mogen kennen en om in hem ook alles te vinden wat we voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. Heere, ontferm u zo over ons en laat het woord, dat de overdenking van die gezegende zaligmaker vruchtbaar gesteld mogen worden in het midden der gemeente. Heere, bekeer in ons midden hen die onbekeerd zijn. En wilt gij ze trekken door uw goddelijke kracht. Overtuig, o, door uw heilige geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maak mensen verloren in zichzelf, opdat zij niets meer van zichzelf verwachten, maar het leven buiten zichzelf leren zoeken. Wilt gij dat werk doen, o God, dat genadewerk, waardoor een zondaar wederom geboren wordt, waardoor hij omgezet wordt van een kind des toorns, een kind van God mag worden, en van een erfgenaam van het rijk des doods, een erfgenaam des levens mag worden. Heren, dat is nodig voor elk mens, want zonder dat werk zal niemand zalig kunnen worden. Daarom, Heren, gedenk aan diegenen in ons midden die deze zaken nog niet kennen en die hier nog geen deel aan hebben. En wilt gij door uw genade u over hen ontfermen. Maar gedenk gij ook aan uw volk en aan uw kinderen, Heren. U weet hoe de dingen liggen, u weet hoe de zaken staan in hun leven, u weet hoe het geestelijk gesteld is in de verhouding met u en in de omgang met u. Ach, wilt gij uw werk dat gij begonnen zijt hernieuwen en hervatten en verlevendigen en versterken en bevorderen. En wilt gij opnieuw doen beleven, Heere, dat gij goedertieren zijt. Wilt gij alles wegnemen wat ons zou schaden, wat ons in de weg kan staan, wat een hindernis is. Wilt gij in het midden der gemeente alles wegruimen, Heere, wat de loop van uw woord in de weg staat, en doe dat ook in ons persoonlijk leven. En laat zo uw woord komen met kracht en met majesteit. Vergeef ons genadig al onze zonden. Heere, dat is een gebed waar we nooit bovenuit groeien. En waar elke dag, en ook zeker als de gemeente samenkomt, altijd weer plaats voor is, ruimte voor moet zijn. Heere, wij zijn immers zulke onwaardige schepselen, zulke zondige overtreders van al uw geboden. We kunnen wel veel van u vragen en we hebben ook wel veel nodig, maar er is niets wat we verdiend hebben van alles wat wij bidden. Heere, we hebben al de zegeningen verzondigd en we hebben ons uw gramschap waardig gemaakt. En we zijn het waard dat gij ons aan ons lot zoudt overlaten en ons zoudt prijsgeven aan het verderf. Maar God van alle genade, doe dat niet. Wilt u voortgaan met ons te sparen? Ja, meer, wilt u ons genadig al onze zonden vergeven en wil ons nog wassen en reinigen in uw bloed, o Heere Jezus Christus, en wil ons zo een genadig ontfermer zijn. Heere, doe dan niet naar wat wij waardig zijn, maar wilt gij ons aanzien in uw Zoon en in zijn volbrachte arbeid. Gedenk gij alle arbeid, Heere, die vandaag verricht mag worden in dienst van het evangelie. Zegen alle die gij roept om uw woord te verkondigen, op welke wijze dan ook. Wilt gij uw naam verheerlijken en wilt gij over deze ganse aarde uw rijk vestigen. Dat uw naam groot gemaakt mag worden, Heere, in de redding van zondaren en in de bescherming, de onderhouding en de bewaring van uw kerk. Wilt gij het rijk van de vorst der duisternis afbreken? Hij is altijd weer bezig, in het groot en in het klein, om uw werk te verstoren, om uw woord tegen te staan, om een mens voor te doen gaan in valse gerustheid, op de weg die naar het verderf voert. Heere, Satan is listig en hij heeft vele en vele leilisten. Hij spant strikken op de weg en hij doet van alles om een zondaar van u te vervreemden en om een mens bij u vandaan te houden. Verijdel zijn plannen, verstoor zijn listen en wil zijn werk breken, Heere. Ja, wilt gij uw rijk onwederstandelijk vestigen en wilt gij uw genade groot maken. Heere, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan alle die hier niet kunnen zijn, onze zieken. En ook in het midden der gemeente zijn er inderdaad, Heere, het zij in het ziekenhuis, het zij ergens anders, die door hun ziekte verhinderd zijn om naar de kerk te komen. We dragen ze alle met elkaar aan u de Heere op. En wij bidden u dat gij hen datgene wilt geven wat ze nodig hebben voor hun lichaam, maar ook voor hun ziel. Heere, u weet de omstandigheden van het lichaam, u weet de ziekte, u weet ook de ernst van de ziekte in sommige gevallen. Wilt gij ook in die weg genadig voorzien en wilt gij uw gunst en uw goedheid bewijzen. Heere, laat het zulken er ook in de tegenspoeden om te doen mogen zijn, hun noden u de Heere bekend te maken en van uw uitkomst en hulp te begeren. En wilt gij hen genadig die hulp en die uitkomst schenken. We bidden u dat voor hen die ernstig ziek zijn bijzonder. We denken aan onze broeder de keizer die uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen, maar die niet genezen is. Heere, wees gij met hem. We vragen u dat ook voor ons broeder Ververs die nog altijd in het Icazia ziekenhuis verpleegd wordt, maar die toch zeer hulpbehoevend geworden is. We vragen het u ook voor onze zuster Bom in Delta ziekenhuis. Heren, u weet ook haar omstandigheden, haar noden, haar moedeloosheid. Wilt gij hen allen gedenken en ook allen verder die in het ziekenhuis behandeld worden. Ook het kind van de familie Hendrikse, heren, eveneens in het Icasia ziekenhuis, gedenk gij hen. En gedenk gij ook dat jonge leven en wilt gij het in uw gunst voor uw rekening nemen. Maar bovenal, o God, wilt gij in het hart werken. Niet alleen leren vertrouwen wat de tijd en wat de tijdelijke noden betreft, maar op u vertrouwen wat de noden van de ziel betreft. Want dat is nog belangrijker. Dat is hetgene, heren, wat ieder mens in gezonde of in zieke dagen nodig heeft. O, doe het ervaren, juist ook in de weg van tegenspoed, dat gij in dit opzicht nog vrucht wilt geven. En dat ook de weg van beproeving nog aan u de Heere mag verbinden en geestelijk verrijken mag. Wij smeken u deze dingen niet op grond van enige verdienst aan onze kant, maar alleen op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Denk ook aan onze broeder die vanmorgen in het ambt van diaken bevestigd zal worden. Heere, vanmorgen mag hij zich door zijn ja-woord aan dit werk verbinden en zo ook aan uw kerk hier op aarde verbinden. Wilt gij hem tot dit alles bekwaamheid geven, opdat van meet af zijn verwachting van u de Heere mag zijn, en wilt gij zo in gunst op hem neerzien en ons allen voor uw rekening nemen, voor tijd en eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 22, het zesde en het achtste vers. Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En vers 8, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. gedeelte waar we vanmorgen bij stil willen staan brengt ons in gedachten op de lijdensweg, op de weg die van het rechthuis van Pilatus tot buiten de stad voert naar de heuvel Golgotha. De Heer Jezus is veroordeeld door de Romeinse rechter op aandrang van het volk van Israël, met name van de overpriesters. En zij hebben zijn kruisdood geëist en Pilatus gaat aan dat verzoek, aan die eis voldoen. En zo wordt Jezus weggeleid om gekruisigd te worden. Hij moet op de weg naar Golgotha zijn eigen kruis dragen, zo was dat de gewoonte. Degenen die veroordeeld waren tot deze straf werden ook veroordeeld om zelf het kruis waaraan ze straks gehangen werden te dragen. Maar dat is voor de heiland die al zoveel geleden heeft, lichamelijk en geestelijk, te veel. Het gevaar is aanwezig en de soldaten merken dat Jezus onder het kruis zal bezwijken. Zijn rug is opengeploegd door de geeselriemen. Veel van zijn bloed is al vergoten en hij is verzwakt door de pijnen. Hij heeft geestelijk geleden, denk maar aan de worsteling in Gethsemane. Hij is zo pas nog weer onschuldig door de rechter veroordeeld. Hij weet, hij merkt het, hij ondervindt het, dat de drinkbeker van de gramschap Gods door de Vader hem aan de lippen gezet wordt. Gods geeselroe treft hem en al deze dingen hebben hem onuitsprekelijk vermoeid en afgemat. En vooral als hij bedenkt dat hij tot de kruisdood veroordeeld is en dat hij nu onder het kruis al gebukt gaat. Het kruis was maar niet alleen een last die zwaar op hem drukte. Het was vooral het symbool van de vloek van God. Zegt de schrift niet, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Wel nu vanwege deze vloek en met name vanwege deze vloek is de Heere Jezus geheel afgemat. En hij dreigt onder het kruis te bezwijken. Dat is zichtbaar. En men heeft het er dan ook onder elkaar over om er wat aan te doen. Om iemand voor hem het kruis te laten dragen. Maar wie? Er is niemand die vrijwillig bereid is om dat werk te doen. Van de Romeinse soldaten niet, natuurlijk niet. Maar ook van de Joden niet. En ik zeg weer, natuurlijk is niemand van de Joden bereid om dat kruis van hem over te nemen en het voor hem te dragen naar de plaats van de terechtstelling. Zeker ook van de Joden is er niemand gewillig om dat te doen, want niet waar, ze moeten straks paasfeest vieren. En hoe kunnen ze paasfeest vieren als ze zich nu verontreinigen met dit symbool van de vloek van God? Dan zouden ze onrein en daarom ongeschikt voor het paasfeest worden. Er is niemand van die erbij is die dit werk wil doen en die Jezus kruis voor hem dragen wil. Zijn discipelen, die zijn er niet. Want die zijn allemaal van hem geweken en gevlucht. Er is dus niemand te vinden die door de soldaten kan worden gedwongen om dit werk te doen. Totdat ze een vreemdeling ontdekken. Een man die niet uit Jeruzalem afkomstig is, maar uit het in Noord-Afrika gelegen Cyrene. Een zekere Simon, die een verre reis gemaakt heeft als Jood uit Cyrene helemaal naar Jeruzalem gekomen is om daar het paasfeest te vieren. Deze man heeft er misschien heel wat voor moeten verzetten en heel wat voor moeten sparen om tenslotte deze reis van zijn leven te kunnen maken, om in de heilige stad het feest van de bevrijding uit Egypte te kunnen meemaken. En nu is hij daar. Hij weet niet wat er aan de gang is in Jeruzalem. Hij weet niet wat er deze morgen gepasseerd is, want hij komt van de akker. Dat zal wel zoveel betekenen dat hij in de vroege uren van deze dag een wandeling buiten de stad in het land gemaakt heeft. En nu komt hij op dit moment terug in de stad, op het moment dus dat de soldaten uitzien naar iemand die het kruis van Jezus zou kunnen overnemen om dat van hem te dragen. Er is wat opschudding ontstaan. En hij informeert wellicht hier en daar wat er aan de hand is. En dan is daar plotseling een hand die op zijn arm gelegd wordt met nogal wat aandrang. En hij voelt dat men wat van hem eist. En als hij dan begrijpt wat men van hem verwacht, namelijk dat hij dat kruis van die veroordeelde moet gaan dragen, van die man die onder dat kruis bezwijkt, dan weigert Simon pertinent. Dat wil hij niet. Het kruis nemen van deze gevloekte, die straks terechtgesteld wordt en aan dat vloekhout genageld wordt, zal hij, Simon, dat kruis op zich nemen? Is hij daar helemaal vooruit Cyrene naar Jeruzalem gereisd? Hij kwam hier om het paasfeest te vieren. Nu zal dat geheel en al onmogelijk worden, want hij wordt naar de wet onrein als hij dit kruis, dit teken van de vloek van God op zich moet nemen. Bovendien, hij zal zich voor de rest van zijn leven bespottelijk maken. Simon, je weet wel, die man uit Cyrene die helemaal naar Jeruzalem reisde om het paasfeest te vieren. En dan zo te pas kwam dat hij door de Romeinen gedwongen werd een kruis van een gevloekte op zich te nemen. Nee, Simon van Cyrene weigert, hij weigert met alle kracht die in hem is. Maar het baat hem weinig, want de overmacht is te sterk. Hij moet. Ze dwongen hem. Zo staat er. En geeft dat woord al zijn klem en al zijn kracht. Ze dwongen hem. Ze gebruikten geweld. Ze legden hem het zwijgen op. En ze persten hem om dat kruis te dragen. En tenslotte Simon moet zwichten. Hij kan niet anders. Het kan niet anders, hij moet zich voegen naar de wil van deze machtige Romeinse soldaat. Maar hij protesteert met al zijn kracht en er is geen moment van gewilligheid in zijn leven. Men heeft wel eens gezegd dat Simons kruisdragen het lijden van de Heere Jezus nog enigszins verlicht heeft. Want hier is dan iemand die nog iets voor die leidende zaligmaker gedaan heeft. Zijn discipelen waren weggevlucht. En niemand van degenen die hem ooit hadden gehoord, of die zijn teken hadden gezien, of die zelf het voorwerp van zijn wondermacht waren geworden, niemand is er die hem hulp geboden heeft. Maar hier is er dan tenslotte toch een vreemdeling weliswaar, maar iemand die toch het kruis van de Heere Jezus draagt. Maar gemeente, dat is geen verlichting geweest voor Christus. Als Simon uit zichzelf zich aangeboden had, als hij bewogen door wat hij zag, bewogen door het lijden van de hoge van Christus, als hij bewogen door zijn vermoeidheden en zijn pijnen enzovoort, als hij zichzelf aangeboden had om het kruis te dragen, dan zou u wellicht van verlichting van het lijden hebben kunnen spreken, maar zo ging het niet. Hij moet gedwongen worden. Gedwongen, dat betekent hij wil het niet, hij weigert het, hij heeft er helemaal geen zin in. Het leeft helemaal niet in zijn hart. Laat Jezus zelf zijn kruis dragen, zo denkt hij. Waarom moet ik dat doen? En nu hij gedwongen moet worden, nu is het geen verlichting, maar juist verzwaring. Verzwaring van het lijden van de Heere Jezus. Achter is op de lijdensweg niets geweest waardoor zijn lijden verlicht werd. Niets. Alles wat er gebeurde verzwaarde zijn lijden. En Simons weigering is daar wel een duidelijk bewijs van. Want hier gaat de Heer Jezus opnieuw, ook van Simons kant ondervinden, de waarheid van wat er in het 53ste hoofdstuk van Jesaja staat. Waarom weigert Simon? Waarom moet hij gedwongen worden? Omdat in zijn ogen, net als in de ogen van de anderen, Jezus de onwaardigste onder de mensen is. Een man van smart. Hij acht hem dat hij van God geslagen en gevloekt is. Simon heeft geen enkel respect voor Christus. Hij beschouwt hem als een worm en geen mens. Hij beschouwt hem als iemand met wie je geen medelijden kunt en mag hebben. Oh nee, de Heere Jezus vindt nergens enig medelijden. Straks hangt hij aan het kruis. Straks is hij tot een vloek gemaakt. Maar hier wordt hij al als zodanig beschouwd. En iedere keer weer is er nieuwe pijn en nieuwe smaad die hem treft. Hij moet. Ach, u hebt de uitdrukking meerdere malen gehoord, maar wat betekent het? Wat is de diepte ervan? Hij moet de pers alleen treden. En er is niemand die hem daarbij helpt. Er is niemand die hem enige ondersteuning schenkt. Staat in de profetieën dat de profeet een keer een moment meegemaakt heeft en dat zal ook inderdaad wel op de Messias slaan. Dat zal wel een messiaanse profetie zijn. Ik zag om, maar er was niemand die mij hielp. Er was niemand die met hem meewerkte. Er was niemand die hem hulp of assistentie gaf. En toen heeft hij de pers alleen getreden. Maar u begrijpt al wel, zo zijn de smarten van Christus van stap tot stap verzwaard. En zo is zijn lijden van moment tot moment verergerd. En Simon doet ook zijn deel in de lijdensbeker van de Heere Jezus Christus. En Simon, net als Pilatus en Herodes en de discipelen en allen, Simon draagt ook bij in de verzwaring van de smarten van Christus. Als de Heere Jezus in al zijn benauwdheid, in al zijn lijden, in al zijn angsten, als hij onder het kruis bezwijkt, hoort hoe deze vreemdeling protesteert en weigert om zijn kruis te dragen, dan ondervindt Christus het opnieuw. Ik ben de onwaardigste onder de mensen. Verzocht, veracht, gehoond en bespot. En een iegelijk is als verbergende het aangezicht voor mij. En zo heeft hij de zaligheid moeten verwerven. Tegen wat een dure prijs. Ach, wat is de zaligheid duur gekocht. Wat is het werk van Christus een zwaar werk geweest. De arbeid van zijn ziel. Denk er niet gering over. Denk er niet gering over wat hij op die lijdensweg heeft meegemaakt. Hoe er telkens weer opnieuw druppels van lijden in die beker gemengd werden. Hij dronk, maar je zou zeggen de beker wordt niet leeg, want steeds weer wordt hij aangevuld met nieuwe smarten. Denk er niet gering over. En waarom moest dat lijden zo hevig zijn? En waarom? Wel omdat de zonde zo diep en diep ernstig is. De zonde is zo vreselijk, zo gruwelijk, zo dodelijk ernstig, dat het niet te zeggen is wat we door onze zonden ons waardig gemaakt hebben. En wat de zonde teweeg gebracht heeft. En welk een zware straf er op onze zonde staat. Als wij over het lijden van de Heere Jezus mediteren en over de diepten van dat lijden proberen iets te zeggen, dan komen we altijd weer bij de zwarte werkelijkheid van de zonde terecht. De verschrikkingen van het kwaad dat wij bedreven. Dat lijden van Christus, ach, het staat niet op zichzelf, is het wel. Het is er omdat de zonde er is. En die zonde van zijn volk moet hij uit Gods boek gaan delgen. Daarom moet hij zo diep onder het oordeel door. Sta stil bij de ernst en de gruwelijkheid van het kwaad. Sta een ogenblik stil bij wat de zonde ook in ons leven veroorzaakt heeft en wat wij door onze zonde verdiend hebben. En bedenk het dan, dat als wij nog in onze zonden zijn, wij zelf die gramschap Gods en dat oordeel moeten dragen. En dat oordeel kan niet dan vreselijk zijn. Bedenk wel dat het daarom ook zo nodig, zo noodzakelijk is, om in deze lijdende zaligmaker, onze zaligmaker te leren kennen. Hoe noodzakelijk het is om tot hem te vluchten. En om al datgene wat we voor de zaligheid van onze ziel nodig hebben, van hem te leren verwachten. Maar dat is toch heel erg wat Simon deed, zegt iemand. Zo protesteren, zo weigeren. Als hij hulp kan bieden aan deze lijdende borg en zaligmaker. Ja, maar hebt u er wel eens aan gedacht dat het verzet dat hier in Simons weigering tot uitdrukking komt, het verzet is dat leeft in ons aller hart. U denkt toch niet dat u het anders gedaan zou hebben dan Simon. Stel voor, ach, misschien is het onmogelijk om het ons voor te stellen, maar probeer niettemin uzelf een ogenblik in de positie van Simon te verplaatsen. Zou u uit eigener beweging hulp gegeven hebben aan de heiland? Zouden we niet allemaal, net als deze Simon, geweigerd hebben? En pas dan dat kruis opgenomen hebben als we ertoe gedwongen waren geweest? Wie zou vrijwillig deze smaadheid willen dragen? Wie zou vrijwillig de Heere deze hulp hebben gegeven? Niemand, niemand. En wie denkt dat hij het wel had gedaan, die kent nog maar weinig van zijn eigen hart. Bovendien. Gemeente, de Heere, ja, de Heere zelf roept ons ertoe op om dit werk van Simon te doen. Er staat in het evangelie immers dat wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. En die verloochenen zichzelf en die volgen mij. Zo heeft de Heere Jezus zijn discipelen geroepen. Hij heeft ze geroepen tot het dragen van een kruis. En dan moet u niet in de eerste plaats aan het kruis van ziekte denken, of aan het kruis van niet begrepen worden, of aan het kruis van miskend worden, of aan het kruis van allerlei teleurstellingen hier op aarde. We noemen dat zo gemakkelijk ons kruis, en met een zeker recht. Maar dat is niet wat de Heere bedoelt. Dat we het kruis op ons moeten nemen, dan gaat het niet in de eerste plaats om onze ziekte of onze teleurstellingen of onze moeite. Nee, dan gaat het om zijn kruis. Om het kruis van de Heere Jezus Christus. En dat moet opgenomen worden. En dat moet gedragen worden. Dat blijkt wel uit het feit dat de Heere bij die woorden voegt, die verloochenen zichzelf. Het kruis van Christus dragen, dat is tegelijkertijd de zelfverloochening. Dat is de zelfontlediging. Dat is het zelfverlies. We moeten uitgaan buiten de legerplaats, zo staat er in Hebreeën, zijn smaadheid dragende. Niet onze smaadheid, natuurlijk zijn smaadheid wordt onze smaadheid. Maar het is in de eerste plaats zijn smaadheid. Ergens anders staat er dat we met hem meegekruisigd moeten worden. Kijk, dat zijn de dingen waarom het gaat. En als het daarop aankomt, dan doen wij net als Simon, dan weigeren we, dan verzetten we er ons tegen. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Wie gaat dat van zichzelf gewillig aanvaarden? Met Christus meegekruisigd sterven. Wie is er gewillig om zo dat kruis op hem te nemen? Wie Geen mens. Daar moet de Heere ons door het geweld van de Heilige Geest, om zo te zeggen, toe dwingen. Daar moet de Heere door het geweld van de Heilige Geest ons gewillig maken. Want anders blijven we ons leven lang daartegen verzetten en weigeren we deze kruisweg te aanvaarden. Paulus heeft hem in zijn leven leren aanvaarden. Hij spreekt ervan. Maar dan moeten we dat woord in zijn geheel citeren en in zijn geheel laten staan. Hij spreekt over de roem. Waar roemt hij in? In niet anders dan in het kruis van Jezus Christus. Maar dat is niet alles wat hij zegt. Natuurlijk, hij roemt in het kruis van Christus, want dat is voor hem het evangelie van zijn bevrediging en van zijn verlossing geworden. Die gekruisigde zaligmaker en die begeert hij te prediken en die begeert hij centraal te stellen in de verkondiging van het woord. En dat alleen kan de grond van onze hoop en zaligheid zijn. Maar Paulus heeft bij dat kruis niet alleen maar geleerd een gekruisigde Christus. Hij heeft in dat kruis ook zijn eigen kruisiging beleefd. Want hij zegt het in datzelfde woord als hij spreekt over het roemen. In het kruis van Jezus Christus, door het welk de wereld mij gekruisigd is. En ik der wereld. Paulus is zelf ook meegekruisigd. En zo heeft hij het geleerd in beginsel de zonde af te sterven, de wereld af te sterven. Hij gaat Christus smaadheid dragen en dat snijdt diep in zijn vlees, dat snijdt diep in zijn bestaan. Nu moet hij zichzelf verloochenen, nu moet hij zichzelf veroordelen. Nu moet hij zichzelf verliezen, maar hij is er door het werk van Gods geest toe gebracht om het te aanvaarden als de consequentie van het geloof in Jezus Christus. Op een andere manier zou hij nooit discipel kunnen zijn. Want de Heer heeft gezegd hoe hem te volgen, namelijk dat kruis dragen en onszelf verloochenen. Maar zie, dat kost een mens zoveel. Zoveel dat hij er tegen ingaat als Gods genade hem er niet voor inwint. Een mens wil leven, een mens wil vooruitgaan en niet sterven en achteruitgaan. En dat is het juist in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is het, niet vooruitgaan, maar achteruitgaan, minder worden. Niet leven, maar sterven wat onze oude mens en onze oude natuur wordt. Minder worden in eigen ogen, slechter worden in eigen ervaring. Niet een heiliger mens, een beter mens, een mens met vooruitgang worden, maar een mens die het telkens weer moet ondervinden. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En zo meer en meer onder het oordeel buigen en aanvaarden dat God recht is als hij ons voor eeuwig zou wegdoen. Kijk, dat is iets wat een mens niet verwacht, zeker niet als hij in beginsel Gods genade heeft leren kennen en op die weg des levens gebracht is. Als de Heer het werk begonnen is, het goede werk, als de Heer zo iemand getrokken heeft, als de Heer zo iemand door zijn woord heeft bearbeid en uit zijn woord heeft aangesproken en toegesproken, als de Heer zijn woord in zo'n leven tot zegen gesteld heeft en bemoedigingen gegeven heeft, en als er in de ziel leven gekomen is, dan hangt daarmee samen dat er ook ja, hoop en verwachting is, dat er vreugde en blijdschap gevonden wordt. Maar in zo'n beginnend geestelijk leven, daar is de gedachte nogal eens dat we nu vooruit zullen gaan. We hebben nu de zonde gezien en daar worden we vijand van en die zullen we gaan bestrijden. We hebben Gods gebod gehoord met andere oren dan voor die tijd en dat gebod is ons dierbaar geworden, want het is het gebod van de Heere. En hebben we vroeger in overtreding geleefd, we zullen nu zoeken gehoorzaam Gods geboden te volbrengen en te wandelen in de weg van Gods inzettingen. Dat is de keus van ons hart geworden en we doen het met liefde en met toegenegenheid. Zeker, we menen het van ganser harte. En we zien hier kwaad en we zien daar kwaad en we proberen dat te vermijden om voor de Heere te leven als het kon onberispelijk, want daar heeft hij toch zo recht op. En dat is inderdaad de keus van onze ziel. En zo gaan we hier wat reformeren en daar worden we wat vroom en op die manier gaan we denken dat we vooruit zullen gaan. Maar ondertussen zijn we bezig, vergeet het niet, de oude mens te reformeren. De oude mens zijn we aan het opknappen. Maar God laat die oude mens niet opknappen. Hij laat die oude mens geen vroom kleed aantrekken. Die oude mens kan zich niet gehoorzaam aan Gods wil onderwerpen. Dat kan hij niet, want het is een verdorven oude mens. En die oude mens wordt nooit beter. Die wordt nooit heiliger. Die wordt nooit gereformeerd. Die blijft zich altijd verzetten tegen Gods wil. En vandaar dat iedere keer weer opnieuw de zonde opbruist. En dan valt dat weer zo tegen, nietwaar? Dan hadden we het anders gehoopt en dan hadden we het anders verwacht. En dan blijkt toch dat de zonde nog weer in ons hart ligt. En dan ligt er misschien een dun laagje overheen, maar in één keer breekt dat dunne laagje van heiligheid en van vroomheid open. En dan komt de boosheid en de ongerechtigheid weer voor de dag. Maar niettemin, we gaan het weer toedekken en we gaan het weer proberen. En nog ernstiger en nog dringender bidden en nog meer. Maar dat is, als het erop aankomt, niet meer dan het verzet van Simon van Cyrene. We weigeren het kruis te dragen. We weigeren de vloek te aanvaarden. We weigeren meegekruisigd te worden met Christus. Gemeente, die oude mens die wordt nooit beter. Ik weet niet waar u het nog van verwacht en ik weet niet wat u met die oude mens nog probeert. Maar de Heere zegt het in zijn woord, hij mag alleen maar sterven. Hij moet de dood in. Die oude mens die draagt de gramschap en de vloek van God. En Paulus heeft het geleerd. Als je leert roemen in het kruis van Christus, dan gaat dat betekenen dat dat kruis ook ons kruis wordt. Dan moeten wij daaraan. En dan is er geen sprake van vromer worden of van heiliger worden of van beter worden. Hij moet wassen. En ik minder word. In eigen waarneming wordt de mens niet beter. Wordt de mens niet vromer. In eigen waarneming wordt het al minder. En dat is nu wat de Heere zegt. Dat is het kruis. Draag dat nu. Dat kruis. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Kijk, en in die weg leert de mens een ongerechtigheid kennen. Zijn schuld toe-eigenen, schuldenaar, ook een vloekwaardige worden voor God. En zo, ja zo wordt dat kruis dragen ook een zegen. Dat werd het voor Simon ook. Het werd een zegen voor die man. Want in de eerste plaats, hij deed het maar tijdelijk. En bovendien, hij droeg dat kruis alleen maar naar Golgotha toe, maar daar werd het van zijn schouders afgehaald en toen... En Simon, ik weet niet of hij erbij gebleven is of dat hij direct maar weggegaan is, maar hij heeft het in ieder geval geweten. Toen Simon dat kruis heeft gedragen tot Golgotha toe en toen het daar van hem afgenomen werd, toen is daarna de heiland aan dat kruis genageld. En dat leert ons ook wat. Want als de Heere iemand van de zijnen een kruisdrager maakt, als hij hem leert in die weg van zelfverlies te gaan, als hij hem gewillig maakt om zichzelf te veroordelen, als hij hem gewillig maakt om met de koorden van de veroordeling om zijn hals voor de Heere te buigen en te zeggen, Heer, het is niks. Het was nooit wat en het zal nooit wat zijn met mijn verdorven bestaan ook. Wees mij de zondaar genadig. Dat gebed in het begin en dat gebed aan het eind van de levensweg. Als de Heer een mens zo gewillig maakt om in zichzelf al minder te worden. om onder dat oordeel Gods dat over de zonde gaat te buigen, als de Heere een mens gewillig maakt om Christus kruis te dragen en meegekruisigd te worden, dan komt er toch een ogenblik dat de Heere gaat doen ondervinden dat zo iemand zelf die vloek niet draagt. Simon droeg het symbool van de vloek, maar niet de vloek zelf. Die vloek neemt Christus voor zijn rekening. Het eigenlijke lijden draagt niet Simon, maar dat doet Christus. Hij wordt tot een vloek, hij wordt tot zonde gemaakt en hij daalt straks aan dat kruis ter helle. En zo neemt de Heere ook het kruis een keer af. Wie zal mij verlossen, zegt de apostel. Ja, de Heere zegt, dat zal ik doen. Paulus heeft het geweten, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. God verlost van dat kruis, van die zelfveroordeling, van die oude mens. Als die meegaat de dood in, dan gaat die nieuwe mens het leven in. De gerechtigheid beërven. Want Christus heeft tenslotte de vloek weggedragen en hij heeft de ongerechtigheden verzoend. En dat is de grote troost die uit het lijdensevangelie, uit het evangelie van de gekruisigde zaligmaker komt tot allen die in die aanvechting en in die bestrijding verkeren. Tot allen die het er zwaar mee hebben, die er bestreden onder worden. Tot alle die vanuit hun verdorven bestaan geen gewilligheid bezitten om in Gods weg en in Gods manier van zalig worden te gaan. We willen wel zalig worden en er is nog wel een zoeken van de zaligheid, maar het is zo vaak de weg die wij menen dat goed is. Het is zo vaak een gaan in de weg van onze eigen keus. En dan verwachten we het van, ja, wat wij presteren, of van wat wij gevoelen, of van wat wij wensen, of van wat wij menen, of van wat wij ons voornemen, of van wat wij geloven. We verwachten het nog zoveel in de weg van zaligheid, van wat uit de mens voortkomt. Maar dan kan de strijd er ook zo zwaar mee zijn als we het moeten gaan leren om het van onszelf al meer kwijt te raken. En van je gevoel en van je geloof en van je gebed en van je vroomheid en van je deugden niets meer te verwachten. Kruis dragen, onszelf verloochenen. Wat houdt de mens dan nog over? Maar wie in die aanvechting gebracht wordt, door de Heere zelf gebracht wordt. Want dat is zijn manier om een zondaar zalig te maken. Dat is zijn manier om Christus te verheerlijken in het minder worden van die mens. Dat is zijn manier om het te leren dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Door Christus alleen verlost wordt en nergens anders door. Als God in die aanvechtingen mens treft, dan wil hij vanuit dat lijdensevangelie en vanuit de volkomenheid van de genoegdoening en de gerechtigheid van die borg en zaligmaker het zo'n aangevochten ziel zeggen. Toen Simon op Golgotha kwam, nam Christus het kruis van hem over. En daar ging hij aan. En daar stierf hij aan. En daar is alle gerechtigheid van de goddelijke wet volbracht. En dan krijgt deze Simon, hoe ik weet het niet, dat zegt de schrift ook niet, maar deze Simon krijgt toch de zegen van het kruis mee naar Cyrene. Want deze man wordt genoemd de vader van Alexander en Rufus. Nou, die mededeling heeft alleen maar zin als de lezers van Marcus evangelie weten wie Alexander en Rufus waren. Dat moeten dus mensen geweest zijn die in die tijd bij de christenen bekend waren. En inderdaad, we komen een van deze twee, Rufus, nog een keer tegen in het 16e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Als Paulus aan de gemeente van Rome allerlei groeten overbrengt. Onder andere vraagt hij dan ook de groeten te doen aan Rufus en zijn moeder. Wel nu, deze man Rufus, waarschijnlijk ook met zijn broeder Alexander, waren bekend in de gemeente van de christenen. En ook de moeder van deze, de vrouw van Simon. Wat betekent dat? Wel, zonder dat de Heer ons in zijn woord de bekeringsgeschiedenis en de bekeringsweg van deze Simon van Cyrene vertelt, van stap tot stap, mogen we uit deze korte mededeling dit leren, dat Simon, die aanvankelijk weigerde, toch later genade ontvangen heeft om deze Christus en zijn kruis met gans andere ogen te bezien. Dat Simon geleerd heeft door de overwinnende en door de inwinnende genade om het kruis te aanvaarden en in de gekruisigde Christus te geloven. En wat er op die dag gebeurd is, dat is hem tot een eeuwige zegen geworden. Hij kwam om paasfeest te vieren, het feest van de bevrijding uit Egypte. Maar het is een ander feest geworden, een feest in zijn ziel. Zijn eigen bevrijding heeft hij mogen vieren, dankzij de volkomen genoegdoening van deze Christus, wiens kruis op zijn schouders kwam te liggen. En zo is Simons kruisdragen, hoewel aanvankelijk geweigerd, door voor hem toch tot een zegen geworden. En voor zijn gezin. Nogmaals, ik weet niet hoe het allemaal gegaan is, maar wat doet dat ertoe? De weg van de een is toch niet gelijk aan de weg van de ander. Maar Simon heeft geleerd met ogen des geloofs op Christus te zien. Hij was voor hem de onwaardigste onder de mensen. Maar hij werd voor hem de schoonste van de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Er was een moment dat hij zijn aangezicht voor hem verborg, maar het werd in zijn leven zo dat hij voor deze gekruisigde leerde knielen, en dat hij hem heeft leren zoeken, en dat hij hem heeft leren nodig krijgen, en dat hij op hem heeft leren vertrouwen. Er was een moment dat hij hem achtte, dat hij van God geslagen en verdrukt was. En er is een moment in zijn leven gekomen, dat hij God voor die genoegzaamheid van de offeranden van Christus heeft leren danken. Ja, van God was hij geslagen, maar zo is Simon gespaard in het gericht. Voor Christus, voor hem is hij die weg van het lijden gegaan. Voor hem is hij neergezonken, neergedaald in de diepten van de rampzaligheid. En zo is deze protesterende kruisdrager geworden een ootmoedige discipel. En een getuige van de genade en van het heil aan hem bewezen. En mede dankzij zijn getuigenis, want natuurlijk heeft hij er thuis in Cyrene van verteld. Natuurlijk heeft hij verteld, ze stonden hem bij wijze van spreken al op te wachten toen hij terugkwam. Hoe is het geweest daar in Jeruzalem? En toen hebben ze een ander verhaal gehoord dan ze verwachten. Maar dat wat ze hoorden en wat Simon mocht vertellen door de genade van de geest in zijn leven, dat is door diezelfde geest die dat verre Cyrene ook nog gebruikt. En ze hebben daar met elkaar in de wegen des Heren leren wandelen. Dan zal Simon bij anderen ook best bespot zijn geweest. En dan moest hij de smaadheid van Christus nog verder meedragen. Jawel, tot aan zijn dood toe. Maar hij is met die gekruisigde stans allang verheerlijkt wat zijn ziel betreft. En zo heeft hij ondervonden de zegen van het kruis. De vloek verdient, dat heeft hij ook geleerd. Zoals elk die God vreest, dat moet gaan toestemmen en gaan erkennen. De vloek verdient. Verdient zelf aan het kruis te gaan. Verdient zelf onder de toorn Gods eeuwig te verzinken. Maar in plaats van vloek zegen te ontvangen. Het is geen gemakkelijke weg. De weg van zelfverlies is niet gemakkelijk. De weg van sterven aan jezelf is niet gemakkelijk en daarom ook niet verkieselijk. Als we goedkoop en gemakkelijk zalig willen worden, als wij zonder schade, zonder kleerscheuren, zonder zelfverlies zalig willen worden, als wij alleen maar van lied tot psalm en van psalm tot lied een weg willen gaan, om zo verheugd en dankbaar en altijd verlost te zijn en zo de weg tot de hemel te bereiken, dan dan inderdaad, als dat de begeerte is, dan is de weg van Simon van Cyrene iets waar we totaal geen lust in hebben. Dan kunt u wel zeggen, ja, ik heb lust om de Heere te vrezen, maar dan niet op deze manier. Ik heb lust om de Heere te vrezen, het is mijn begeerte om in zijn wegen te gaan, maar weet u, overreken de kosten. Als je een toren bouwt, moet je de kosten overrekenen. De Heere zegt ons wat het ons kost. Wat kost het ons? Het kost ons onszelf. Het kostte Simon van Cyrene alles. Het kostte hem zijn paasfeest, zijn godsdienst dus, een godsdienstig feest. Het kostte hem zijn eer, want hij werd bespot. Het kostte hem zijn vrijheid, want hij werd daar gedwongen. Het was zo zwaar dat je het begrijpen kunt. Hij moest gedwongen worden. Maar in die weg werd het hem tot een zegen. Hoe wilt u zalig worden? Welke weg wilt u gaan? De weg van zelfverlies? De Heere zegt het, indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. En die verloochenen zichzelf. En die volgen mij. En in die weg geeft de Heere zegen, ongetwijfeld. In die weg wordt het ervaren, wat Simon van Cyrene ondervond, dat het kruis van Christus een eeuwige zegen wordt. Het vloekkarakter is eruit, want Christus draagt dat. En de zegen komt erin, tot in alle eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. Psalm 36 en daarvan het derde vers. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, gij lieden weet hoe wij nu tot onderscheiden malen u voorgesteld hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder die tot de dienst van het diakenschap in deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot zijn bevestiging zullen voortvaren. En om hiertoe te komen, zult gij, broeder, die men bevestigen zal, en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van de diakenen. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen, alwaar wij vinden dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie er voeten gelegd werden de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Griekse in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning van de apostelen mannen verkoren geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt, dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders, sprekende van de behulpsels, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en de ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt van de diakenen is, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van de armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Tweede deel van hun ambt bestaat in het uitdelen, waartoe vereist wordt niet alleen de gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist, waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ten einde dan, geliefde broederen, iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden. En mag ik u dan verzoeken op te staan? Ten eerste vraag ik u of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij belooft uw ambt zoals dat hiervoor beschreven is volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen in de bediening van de behoeftigen en of gij ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Broeder Heijstek, wat is daarop uw antwoord? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Wees dan naastig in het verzamelen en in het getrouw beheren van de gave die aan de behoeftigen wordt geschonken. Wees voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Wees getrouw in uw dienst en behoud de verborgenheid van het geloof in een rein geweten, goede voorganger zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Broeder Heijstek, u bent thans in het ambt van diaken gesteld. Door uw jawoord hebt u zich aan de Heere en aan zijn kerk verbonden om dit werk te verrichten. Het werk is anders van karakter geworden als in tijden van het verleden, ook veelal anders dan in Bijbelse tijden, maar het beginsel is gelijk gebleven. En met name zou ik u nog even willen herinneren aan deze passage uit wat we zojuist gelezen hebben. Als het gaat om het uitreiken van hulp aan de armen, of als we dat vandaag enigszins anders doen, dan is het zeer goed, zegt het formulier hier, om dat met troostelijke redenen uit het woord van God te doen. En zo hebt u ook een taak gekregen om in het midden der gemeente, en bijzonder bij behoeftigen en bij weduwen en wezen en op die adressen, ook met het woord van de Heere werkzaam te zijn. God geeft u daartoe zelf veel, persoonlijk het woord van Hem te mogen verstaan. En de kracht van die genade die in dat woord verkondigd wordt te ervaren, opdat u zo ook meer en meer bekwaamd wordt om het ook anderen voor te stellen, en daarin ook anderen tot een zegen te mogen zijn. De Heere zegene u bij het werk dat u vandaag op u genomen hebt en waartoe de Heere u geroepen heeft. En de Heere stellen u daarin tot een zegen. Samen met de rest van de kerkeraad om op deze wijze de gemeente te leiden, de gemeente te bearbeiden, ja, dat de Heere zelf als de overste leidsman en de voleinder des geloofs, als de opperherder, ook als de opperpriester, de grote hoge priester, de grote diaken van zijn kerk, dat de Heere zelf zo in ons midden zal willen wonen en werken, en dat hij zijn eigen gemeente ambtelijke bediening in ons midden zal mogen verheerlijken. Wij willen broeder Heistek staande toezingen, psalm 134 en daarvan het derde vers, 134 het derde vers. Laten wij samen eindigen met gebed en dankzegging. Heere, we mogen aan het einde van ons samen zijn nog tot u komen en uw naam met dankzegging erkennen. Gij hebt ons uw goddelijk woord gegeven. En door uw woord hebt u ons willen onderwijzen. Door uw woord hebt u ons willen laten zien, Heere, wat er in een mens allemaal tegenop komt om kruisdrager te zijn, maar wat gij doen wilt in het leven van hen die kruisdrager geworden zijn. Hoe gij dat kruis in hun leven tot een eeuwige zegen maakt. Vanuit de Heere Jezus Christus, o wij bidden u, doe ons dat evangelie verstaan. Doe het ons verstandelijk verstaan als zijnde de weg die gij wijst, maar doe het ons vooral ook bevindelijk verstaan. In ons eigen leven ondervinden hoe gij een zondaar zalig maakt. Heere, maak ons gewillig om onszelf te verloochenen. Maak ons gewillig om achter u aan te komen. Maak ons gewillig om uw voetstappen te drukken. Heere, wilt gij genade geven, inwinnende genade, om de oude mens in het graf en in de dood te geven. Wil ons genade geven, Heere, om het van harte te belijden met Johannes. Hij moet wassen en ik minder worden. Wil ons genade geven om de kroon aan zijn voeten te leggen en om van zijn verdiensten te leven, en om door zijn verdiensten zalig te worden. Niets uit ons, maar het alles uit hem. Heere, wij bidden van u, wilt gij dit woord zo ook gebruiken tot zegen. in het midden der gemeente. Wij bidden u bijzonder ook voor deze broeder die vanaf dit moment ook in onze gemeente mag dienen in het ambt van diaken. Heere, geef hem de gaven en de bekwaamheid die hij daartoe nodig heeft. Geef hem alles wat hij nodig heeft om het werk dat aan deze taak verbonden is te verrichten, maar dat hij het doen mogen in de geest van de waarachtige vrezen des Heren. Dat hij het doen mogen met bewogenheid, dat hij het doen mogen bekwaamd door u ook met troostelijke redenen uit het woord van God. En wilt gij zo ook van zijn werk gebruik maken, Heren? Wilt gij bijzonder zelf in ons midden zijn? Want, Heren, dan is mensenwerk toch altijd nog maar weer, ja, werk van zwakke, hulpbehoevende mensen. En wat kunnen mensen, als het erop aankomt, bereiken? Ze kunnen geen hart veranderen. Ze kunnen geen zondaar bekeren. Ze kunnen geen ware troost schenken. Maar als gij, grote ambtsdrager, als de profeet, priester en koning in ons midden uw wandelingen wilt houden en uw werk wilt heerlijk maken, ja, dan zullen er harten veranderd en zondaren bekeerd en vertroostingen geschonken worden. Heere, wilt gij dan zelf uw naam heerlijk maken en uw bediening heerlijk en uw werk openbaren en wil ons zo verblijden door uw daden. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 84, het zesde vers. 84, het zesde vers. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.